Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt.
We waren begonnen bij de schepping. En gingen toen naar Adam en Eva. We gingen naar Abraham, Isaac, Jacob, hun vrouwen. We gingen naar Jozef. En we kwamen bij Mozes. En Mozes hebben we vorige week... dat is eigenlijk zo'n geweldig verhaal. Al die verhalen zijn zo goed om te horen, te weten wat er gaande was in dat Oude Testament. En we hadden dat eigenlijk... We waren gekomen tot bij de grens, weet u nog? En we zouden naar Jozua gaan. Maar daar gaan we wel heen, alleen... Ik wil toch vandaag nog even 40 jaar teruggaan... naar de eerste keer dat ze voor de grens stonden. Nou, en degene die een beetje bijbelkennis hebben... die kunnen daar zo in komen. En als je dat niet hebt, dan ga je er vanzelf wel in het verhaal komen. En heb je er misschien wel eens van gehoord. Maar ik denk ook velen niet. Zo, ze staan dus eigenlijk op de grens. Mozes, die zou het land niet ingaan... vanwege dat hij op de rots had geslagen. En God zou hem begraven en Jozua zou het nu overnemen... om het volk in het beloofde land te brengen. Maar 40 jaar daarvoor stond het volk ook op die grens. En ja, dat was een hele turbulente tijd... waar ik toch een paar dingen over wil vertellen... Zo vlak voordat ze dus bij de Jordaan, dat was de grens, kwamen... om dat beloofde land, Kanaan, wat vandaag Israël is... om dat binnen te gaan, dat God had beloofd... en dat hebben we vele malen gehoord aan Abraham, aan Isaac, aan Jacob... wiens naam veranderde in Israël. Dat volkje, dat gezin van Israël... Dat was 70 man, weet je het nog? 70 man, maar inmiddels uitgegroeid tot wel bijna 2 miljoen mensen. Een groot gezin. Wat Israël heette. Dat stond dus, dat kwam bij dat beloofde land. En dan ineens, dan gebeurt daar iets. Want Mozes die trouwt een Ethiopische vrouw. Nou, in principe mocht dat niet, want dat had God verboden. Toch deed Mozes dat. En soms dan begrijp je niet helemaal hoe de dingen... Ja, waarom God bepaalde dingen toch toestaat en waarom God bepaalde dingen niet toestaat. Waarom God bepaalde dingen streng is en bepaalde dingen denkt, oké, dat... Kijk, als dat soort dingen ook vandaag gebeuren, dan ben ik altijd terughoudend als het gaat om andere dienstknechten van de Heer, waar je dan dingen over hoort, dan ben ik terughoudend om daar meteen een oordeel over te vellen. En helemaal in de cancelcultuur van vandaag, waar het meteen... Ja, je krijgt het meteen naar je toe geslingerd. Ik ben altijd terughoudend en voorzichtig... Want dan denk ik, laat dat maar een zaak zijn tussen God en zijn knecht. Dat zijn dingen waar je niet altijd over uit moet laten, waar je voorzichtig in moet zijn. Want het kan wel eens zijn dat je dingen zegt, of zelf schrijft of doet, waar God het niet mee eens is. Terwijl eigenlijk misschien die dienstknecht ook wel echt fout is geweest. Net als met David, weet je nog? En dat Nathan naar hem toe moest komen om dat te vertellen. Nou, niet iedereen is een Nathan, hoor. En zo was het ook met Mozes. En dan lees je dus dat zijn zus Mirjam, die was ouder, en zijn broer Aaron was ook ouder. Mirjam en Aaron waren het daar niet mee eens. En dat kan. Je kan het met iets niet eens zijn. Dat kan. Maar de manier waarop hun daarmee omgingen was niet goed in de ogen van God. Daar kunnen wij dingen uit leren. Want het Nieuwe Testament zegt dat al die dingen hun gebeurd zijn als voorbeeld voor ons. En zij laten dat dus aan Mozes merken. En weten en zeggen, nou ja, je weet hoe dat wel eens gaat tussen broers en zussen. Hè? En Mirjam was ook nog een profetes. Zij profeteerde, dus zij had echt wel een scherpe tong. Vrouwen hebben vaak een scherpe tong. En zij laten dus aan Mozes weten. Maar inmiddels, vanwege dat grote volk en een hele hoop wat hij te verduren kreeg, is Mozes mild geworden. En er staat, hij was de zachtmoedigste man van de aardbodem. Zo, hij dacht, lachaam. Lieve mensen, ik heb dat in mijn leven echt ook moeten leren door al de problemen. Veel mensen, als je een groot gezin hebt, ja, dan word je wat milder. Want je gaat niet op elke, zeg je dat, elke slak zout leggen of zo? Elk bissebasje. Dan denk je, laag gaan, we hebben zoveel verschillende mensen, bruin, blank, zwart, allerlei culturen. De ene houdt van roti, de andere houdt van Chinees, de andere houdt van, de ene stinkt naar de roti, de andere wat. Het is geven en nemen en och, vandaag zouden we dat ook veel meer moeten doen. Veel meer relativeren de zaken. Zo Mozes liet dat ook gaan, maar God niet. God hoorde het. En luister, God hoort alles. Hij ziet alles, hij weet alles en hij kent het hart. Daar gaat het om. Hij kent het hart. Hij weet uit wat voor hart je iets zegt. Je kan dus iets zeggen omdat je onwetend bent. Je kan iets zeggen omdat je niet kwaad bedoelt en toch is het verkeerd. Maar je kan ook uit een kwade geest dingen zeggen. God kent het hart. Zo, hij roept Mozes, Mirjam en Aaron naar de tabernakel toe. Dat was de tent waar God woonde en aanwezig was. En als hij hun drieën dan roept, dan denk ik dat Mirjam misschien gedacht moet hebben, Nou, ik denk dat God nu wel Mozes terecht gaat wijzen om te vertellen dat hij verkeerd is geweest. Dus hun gaan naar die tent. En dan komen ze in die tent, God aanwezigheid daalt neer, want dat kwam elke keer als de wolk kwam, dat was de tegenwoordigheid van God. Dat God zegt, Mirjam, Aaron, kom naar voren, ik heb wat te zeggen. Wat jullie gezegd hebben over mijn knecht Mozes is niet goed. Nou, toen schrokken ze zich een hoedje. Als God zegt, wat jij doet is niet goed. Wat je gezegd hebt is niet goed. Zouden veel meer kinderen Gods hier naar luisteren, zouden ze niet zeggen, schrijven of doen wat ze doen. Om de gemeente te beschadigen of de dienstknecht van God te beschadigen. Veel gebeurt. Is niet goed. Als het gaat om een profeet, zegt God, dan praat ik in dromen tot zo iemand en in visioenen. Maar niet met mijn knecht Mozes, daar praat ik zonder raadsels, direct mee. Wie is als hem? Wat je gedaan hebt is niet goed. En de Bijbel zegt, God was boos. Ja, God kan ook boos zijn, hè? Het gaat niet alleen om een liefdevolle, fijne God. Oh, alles fijn. Nee, God kan ook boos zijn. Dat is een andere kant van God. En het liefste zouden we altijd praten over de kant van liefde, fijn, blessings, goed. Ja, die predikers heb je ook, maar ik word ook wel geroepen om de balans te brengen, hè, om het allebei te vertellen. En dan stijgt de wolk op, God gaat weg en dan is Mirjam melaats. Helemaal, van top tot bodem. Aaron, haar broer, ziet dat. Mozes staat erbij. En dan zegt Aaron tegen Mozes, oh, het is zijn broer, hè, jongere broer. Oh, Mozes, kijk nou, onze zus. Alsjeblieft, praat met God. En dan gaat God, en dan gaat Mozes weer praten met God. En dan zegt Mozes alleen, och Heer, genees haar toch. En God hoort het. En dan moeten ze Ja, dat zijn allemaal van dat soort dingen zoals het toen ging. Dan wordt zij, omdat ze melaatse is, wordt zij buiten het volk, want dat ging zo. Buiten het volk moest ze verblijven 7 dagen lang. En God genas haar. Gewoon omdat Mozes het vroeg. Wat een goed hart. Maar 7 dagen kon het volk niet optrekken vanwege die 1. Lieve mensen, ik hoop dat je dat ook begrijpt. Dat soms een hele zaak of gemeente kan niet vooruit vanwege 1 iemand. Daarom moet je opletten. Persoonlijk. Hoe leef ik? Hoe praat ik? Waar ben ik mee bezig in mijn leven? In mijn gezin, in mijn huwelijk. Goed, zij wordt genezen. Na 7 dagen kan het volk weer verder. En dan krijg je dat Mozes die 12 verspieders uitstuurt. Want ze waren vlak bij dat land. Dan gaan die 12 verspieders uit. En dan komen ze terug. En dan zie je, en daar wou ik niet te lang bij stilstaan, maar dat is een hele turbulente gebeurtenis op zichzelf. Want 10 van die 12 die zeggen, het is een mooi land, maar het gaat nooit lukken hoor. En 2, wie waren die 2? Jozua en Caleb, goed zo. Die zeiden, maar de Heere is met ons. En toch luisterden die 2 miljoen mensen naar die 10. En ze waren ongehoorzaam, want dat werd een hele turbulente toestand. Bij elkaar, het was de op of de onder. Het was heel spannend. We gaan wel, we gaan niet. Dit was waar het allemaal om ging. 40 jaar lang hadden ze in die woestijn rondgezworven, de wetten ontvangen. Eindelijk komen ze bij de grens. Gaan we nou wel, gaan we nou niet? Daar ging het allemaal om. God wilde het wel. Die twee geloofden de Heere. 10 niet. En die 10 die brachten het angst, een geest van angst over het hele volk heen. En ze huilden. Het gaat niet. En ze werden bang. Lieve mensen, vandaag ook bepaalde ook het hele linkse nieuwssysteem in ons hele land. Er worden zoveel angst en vrees over allerlei dingen wordt er aangepraat. En het volk leeft in angst en vrees voor dingen waarvan ik denk, wat? Word niet zo gauw bang met dingen die je hoort. Luister er anders niet naar. Ja, ik zou zo graag dingen willen zeggen, maar de tijd ontbreekt om op vandaag op al dat nieuws in te gaan. En vandaag is het echt ook zo dat die elementen, die linkse elementen, allerlei talkshows en dingen elke keer, dat kan niet, gaat niet, lukt niet, mag niet, allerlei dingen en elke keer horen we dat. Dat ging zo bij die 10 verspieders ook. Mooi land, maar het gaat niet, kan niet, reuzen. En als je dat elke dag hoort, en dan wel door het nieuws, dan denk je, nee, het gaat niet, het kan niet. En zo was het toen ook. En dan zeggen dus Jozua en Caleb, het kan wel. Mozes en Aaron staan daarachter natuurlijk. En dan worden ze, dan krijg je een botsing. Dat heet vandaag polarisatie, het is een mooi woord allemaal. Ze kregen een botsing, wrijving, botsing, wel, niet. En dan wordt het zo turbulent dat ze eigenlijk Mozes, Jozua en Caleb willen stenigen, doden. En dan zeggen ze notabene, oh, waren we maar terug in dat prachtige land. Wat een onzin, ze waren slaven daar. Ze werden slecht behandeld, weet je nog? Daar zijn we doorheen gegaan helemaal. Verschrikkelijk was het. Ze huilden tot God. Maar ja, nu werd het spannend. Ze gingen niet. En dan wordt God boos. En dan zegt God, jullie komen er niet in. Ik heb je tot hier gebracht. Al die wonderen heb ik voor jullie gedaan om dat prachtige land te geven. Jullie willen er niet in. Jullie komen er niet in. Vanaf 20 jaar gaan jullie allemaal de woestijn in. Jullie komen allemaal om in de woestijn. Jullie komen er niet in. En dan komen ze tot bezinnen en denken ze, nee, we moeten toch gaan. En dan willen ze dus gaan. En dan zegt Mozes weer, nee, nou moet je niet gaan. Maar waarom moeten we niet gaan? Omdat God nou niet meer met je is. En wat kunnen we daar weer uit leren? We leren daaruit dat God met timeframes, met raamwerken, tijdperiode, timeframes noem ik dat, werkt. Het raam gaat open, dan moet je het doen, en het raam gaat dicht. Of de deur. Maar ze waren eigenwijs, wilden weer niet luisteren. Kijk, neem me niet kwalijk, en dan begrijp je waarom ik soms zeg, vergis je niet in de Joden. De Joden zijn soms een heel rot volkje. Hallo. En dan moet je me niet kwalijk nemen. Je moet het volk niet verromantiseren alsof het allemaal koek en ei is. En roze geur en maneschijn. Nee, het is soms een heel koppig, naar volk. En dat waren ze ook in de woestijn en ook daar weer. Heel koppig. Nee, we gaan wel. Je hebt niet gelijk, Mozes. En toen gingen ze en ik geloof dat ze 30.000 man verloren. Nee, niet gelukt. En dan druipen ze af en dan gaan ze weer terug in de woestijn. En als ze dan weer terug de woestijn ingaan, komt alles tot bedaren natuurlijk, maar er zit onvrede. In een aantal mensen zit onvrede. En luister, ontevredenheid, daar moet je voorzichtig in zijn. Want ontevredenheid wordt bitterheid. En bitterheid wordt boosheid. En boosheid wordt woede. En als je daar bent beland, is niks goeds meer. En zo, dat gebeurt vandaag in de gemeente ook. Je kan ontevreden over dingen zijn. En als je daar niet mee dealt en je doet het uit je hart weg, dan wordt dat bitterheid en dan wordt het boosheid en dan wordt het woede en dan ben je kwaad op alles en iedereen. Niks is goed meer. En zo gaan mensen weg. Verschrikkelijk. En dat was ook een nieuw turbulente fase waar het volk in terecht kwam. Want toen kwamen Korach, Datan, Abiram en On met Korach als hoofdmuiter. En ze kwamen in opstand tegen Mozes. Ja, ze moesten terug de woestijn in. Te horen gekregen dat ze het land niet in zouden gaan. En uit dat soort situaties van onvrede, dan staan er altijd elementen en geesten op die daar gebruik van maken, die dan gaan muiten. Hallo. Altijd. Dat heb je in de gemeente ook. Wanneer de turbulente tijden zijn. Niet als alles hoogtij viert, alles gaat goed. Nee, wanneer de turbulente tijden zijn en er is onvrede. Dan komen er muiters. En dan heb je onder de muiters heb je altijd een hoofdmuiter. Dat zijn de aanvoerders. En die weten heel listig gebruik te maken van de situatie om dan in te praten op de mensen die ontevreden zijn. En zo was Korach ook zo'n hoofdmuiter. Hij was een leviet, dus hij kwam uit de stam van Mozes en Aaron. En hij had al heel veel rechten als leviet, had je veel rechten daar. Dat je veel dingen mocht doen voor God. Ten opzichte van al die andere stammen, 12 stammen, 1 stam waren de levieten. Die waren geroepen. En zij komen dan in opstand tegen Mozes en zeggen dan Mozes, ze gaan dan naar Mozes toe. Mozes, wie heeft jou baas gemaakt over het volk? En dan krijg je hele handige zinspelingen, gedachtenspinnen waar hun dan mee komen, waar het volk in het algemeenheid niet zo'n inzicht in heeft en die nemen dat dan gelijk zo aan. Wie heeft jou baas gemaakt? Jij bent niet de enige tot wie God spreekt. We zijn allemaal christenen. God spreekt tot ons allemaal. Dat is een hele mooie uitdrukking, hè? Oh ja, zeker. Ja, maar het ligt dieper. En daar heb je de Bijbelkennis voor nodig. Daar heb je voor nodig dat je het Oude Testament kent. Want luister, lieve mensen. Sommigen hebben het idee dat de God van het Nieuwe Testament een andere is dan van het Oude Testament. Maar dat de dingen niet meer zo gebeuren als in het Oude Testament, prijs de Heer, dat ze niet bij bosjes doodvallen. Maar dat wil niet zeggen dat de principes van God veranderd zijn. Het is nog steeds dezelfde God met dezelfde principes. En laten we maar blij en dankbaar zijn dat we niet in die tijd leven wanneer je zo fout was dat je gelijk dood neerviel. Zo ging dat in die tijd. En zij kwamen dus in opstand. Ja, Mozes, jij bent niet de enige. God spreekt tot ons allemaal. En het moment dat Mozes dat hoort, valt hij op de grond op zijn knieën. Want hij wist, dit is gevaarlijk. En dat heeft te maken met een vreze des Heren. En vandaag kan ik eens zeggen, binnen de christenen, binnen het christendom, in de kerk, is er een groot gebrek aan vrezen des Heren. Men denkt dat alles kan, alles mag, want dat is een hele fase van opvoeding welke we hebben gehad. Alles kan, alles mag. Maar ik zeg je, niet alles kan en niet alles mag. En dat er niet gebeurt wat in het Oude Testament gebeurde, is vanwege de genadetijd, laten we daar dankbaar mee zijn. Maar dat verandert niet het principe van God. Mozes valt op zijn knieën. Hij bidt tot God. Luister, er zijn momenten geweest, dit durf ik eerlijk te zeggen, dat na een dienst ik naar beneden kwam in turbulente tijden, dat mensen naar me toe kwamen, dingen zeiden en dat ik zei, oh God vergeef, want ik wist wat je nou zegt is niet goed voor God. Ik kan het laten gaan, maar God laat het niet gaan. Ik kan het laten gaan en ik laat het ook gaan, tenzij God ingrijpt, dan kan ik er niks aan doen. Maar niet alles kan. God laat niet alles toe. En dan zegt Mozes, luister Korach, wat je nou zegt. Ja, weet je wat het punt ook was? En dat is ongelooflijk. 250 mannen van naam, leiders van het volk, stonden achter Korach. Hij stond daar niet alleen. Hij had inmiddels als muiter al 250 belangrijke mensen achter zich staan. En hier zie je in, dan denk ik, oké, ik denk daar wel eens over na. Hier staat Mozes, de grote man die grote wonderen heeft gedaan van de Rode Zee, bittere water, noem al die grote wonderen maar, die hij sprak met God. En daar staat een Korach. Datan, Abiram met 250 belangrijke mensen. Mozes met die grote wonderen en hoe God tot hem praat. En hier Korach. Wie is Korach? Ten opzichte van Mozes. En toch kiezen ze voor Korach. Net als met Barabbas. Wie is Barabbas ten opzichte van Jezus? Oh, laten we toch voorzichtig zijn. En niet betoverd worden door die boze machten en geesten ook vandaag. En dan zegt Mozes, oké, je had in die tijd vuurpannen, zo heette dat. Dan moesten ze vuur in gooien, reukwerk opdoen en dan steeg dat op. Mozes zegt, luister Korach, jij met die 250 man, morgen gaan we naar de tent der samenkomst, naar de tabernakel waar God is. Iedereen neemt zijn vuurpan mee, doet de reukwerk op en dan zullen we kijken wat God doet. Nou, dat vind ik een goeie. En ja hoor, luister mensen, het is één ding om een gedachte toe te laten dat je wel eens bepaalde dingen denkt, maar het is een ander ding om vol zekerheid in je zelfrechtvaardigheid te denken dat je gelijk hebt en dat je dat dan ook nog eens een keer helemaal gaat doen. En ja hoor, de volgende morgen, Mozes gaat op, Aaron gaat op, we gaan naar de tent van de samenkomsten en daar komt Korach, helemaal zelfverzekerd, weet je wel? Want zo zijn die lui, hè? Helemaal zelfverzekerd. 250 mannen achter hem aan. Hij dacht, backing, hè? Want die lui durven nooit alleen. Hè? Het zijn scheidluizen, weet je dat? Ze durven nooit alleen. Maar als zij mensen om zich heen kunnen verzamelen, voelen ze zich sterk. Hè? En dan komen ze dan in hun eigen gereidheid. Komen ze met hun vuurpannen en dan komen ze bij de tabernakel en dan ontsteken ze dat vuur. En dan komt de heerlijkheid des Heren naar beneden. Luister, lieve mensen, dat krijg je ook in de eindtijd wanneer Jezus straks terugkomt. Dan heb je al die spotters, die vloekers, hè. Maar waar zullen ze zijn als Jezus terugkomt? Hij komt niet terug als een baby, hij komt terug als de koning der koningen op het witte paard. Vluchten zullen ze met hun grote monden die ze vandaag hebben. Grote bekken zou ik zeggen, net als Goliath. Oh, daar krijg ik weer brieven over. Ze ontsteken dat. En dan laat God zien wie hij is. Ja. Datan, Abiram, die zijn er niet bij. Die zitten nog in tent. Want Mozes had gezegd, ga Datan en Abiram halen. Datan en Abiram, die waren zo hoogmoedig, zo zelfverzekerd, dat ze zeiden, nou, wie is Mozes? We komen niet eens van Mozes. Zo hoogmoedig waren ze. En dan, als ze dan die vuurpannen hebben ontstoken, dan zegt God tegen Mozes. Hij zegt, Mozes, ga opzij. Ik ga het hele volk in één keer verteren, afmaken. Zo boos was God. En dan zie je weer Mozes, die valt op. Die man is heel vaak op zijn knieën gevallen in die turbulente tijden. Hij valt weer op zijn knieën. Hij zegt, oh God, u gaat toch niet het hele volk vernietigen vanwege die ene of die paar die zo tegen u in opstand komen. En dan zie je weer mooi, luistert God naar Mozes. Wat een middelaar. Hij zegt, nee, oké, ik zal het niet doen, Mozes. Hoe vaak was dat volk al niet vernietigd als Mozes niet gebeden had? En luister, lieve mensen, hoe vaak zijn je kinderen niet beschermd omdat opa of oma of vader en moeder gebeden gepleit heeft voor de kinderen? Oh, wat een genadige God. Ook hier is God weer genadig. Hij zegt, nee Mozes, ga naar de tent. Ga maar naar de tenten. Ja, dat waren geen bungalowtjes zoals vandaag. Dat waren hele grote tenten waar hele families in woonden. Ga naar de tenten van Korach, Abiram en Datan. En dan gaan ze daarheen, ook het volk mee. Hè? Dit zijn hele turbulente tijden. Dan gaan ze daarheen. En dan zegt God, oké, ga niet bij die tenten staan. Ga niet bij die tenten staan. En Mozes wist, nu moet ik niet ertussen gaan staan. Luister, je moet weten wanneer je ergens tussen gaat staan, tussen God en iemand, of wanneer je denkt, ik ga hier nou niet tussen staan. Dat moet je weten. Een andere boodschap, maar dat moet je weten. Dat is onderscheidingsvermogen. En dan staan ze daar en dan zie je eigenlijk hoe God reageert. Want Mozes begint te praten en terwijl hij praat, gaat de grond open. De tenten met Korach, Abiram, Datan, On, al hun familieleden, al hun kinderen worden levend begraven. Nou weet ik wel weer in dit opzicht. Ja, maar David, nu je dat dit vertelt, is dat een God van liefde dan? Lieve mensen, zo ging dat in die tijd. Wees blij dat je vandaag leeft. Zo ging dat in die tijd. Ze kwamen in opstand. En niet in opstand tegen Mozes of Aaron. Mozes zegt tegen Korach en Datan en Abiram, luister, jullie maken ruzie met Aaron. Maar wie is Aaron? Je maakt ruzie met God. En vandaag moeten Gods kinderen opletten wat je zegt en wat je doet, want dat doe je niet aan mij of aan de gemeente, je doet het aan God. Als je slecht over de gemeente praat, praat je slecht over God. En als er bepaalde dingen waar zijn, luister, breng het dan bij de Heere. Ga niet de wereld erbij betrekken en naar buitenuit allerlei schade aanbrengen door wat je zegt en wat je doet. Breng het bij de Heer. Wat een gebeurtenis daar. En zo rekent God dus af met deze opstandelingen. En als het dan gebeurd is, nou, iedereen gaat naar bed. Ik weet niet of ze geslapen hebben die nacht met het schouwspel. Dan denk je dat het voorbij is, hè? Nou, ik heb ook vaak gedacht dat iets voorbij was. En dan zei ik tegen de Heer, hoe diep kunnen we gaan? Nou, je gaat net zo diep als dat God gaat. Het stopt pas wanneer God zegt, het is klaar. Want de volgende morgen, je denkt dat het voorbij is, maar de volgende morgen komt dat volk tegen Mozes in opstand. Ja, Mozes, jij hebt ze allemaal omgebracht. Kreeg hij de schuld van wat daar gebeurde met Korach en Abiram en Datan? Nou, ik wil de vergelijking niet trekken naar vandaag, hoe Netanyahu de schuld krijgt van alles wat daar gebeurt, terwijl het eigenlijk de schuld is van Hamas. Maar goed, ik wil die kant niet op, want ik moet even nog dit stukje afmaken. Krijgt Mozes dus de schuld? Het moment dat Mozes dit hoort, valt hij weer op zijn knieën, want hij denkt, oh, God staat dit niet toe. En dan zegt hij tegen Aaron, Aaron, pak de vuurpan, doe het reukwerk erop en ga tussen het volk door om verzoening bij God te doen. Want er was meteen een ziekte uitgebroken. En Aaron doet gelijk wat Mozes had gezegd en hij loopt met die vuurpan door al die tenten dingen heen daar, die gangpaden. Hij doet verzoening tot God en dan komt hij bij Mozes terug en dan zegt hij, het is gestopt. Inmiddels waren er al 14.700 mensen dood vanwege die ziekte die plotseling uitbrak omdat ze in opstand kwamen. Ze kwamen niet in opstand tegen Mozes, maar tegen God. God zorgde voor hun. En hij wilde ze naar het beloofde land brengen. Maar ze waren koppig en eigenwijs. En dan zegt God, nou ga ik laten zien achter wie ik sta. En het is jammer dat je dat vandaag niet meer hebt. Want daardoor ontstaat er altijd turbulentie en oneenigheid wie nou de baas is. Een echte baas heeft er geen problemen mee. Die kan in zijn spijkerbroek komen, want die weet ik ben de baas. Maar al het rand wat er omheen zit, brengt turbulentie. En de duivel maakt daar gebruik van om het allemaal stuk te maken. En dan zegt Mozes tegen de leiders van al die stammen, hij zegt, luister, ik wil van iedere stam, van de hoofdman, tussen haakjes, die denkt dat hij de baas is. Want dat was helemaal gaande. Dat was de turbulentie van het geheel elke keer. He? Korach, 250 mannen van naam. Zo, Mozes zegt, van elke leider van de stam, je had vroeger, iedereen had een staf. Als leider had je een staf. Mozes had ook een staf, weet je nog? Die moest hij over de zee heffen en dan moest hij het water mee aanraken. Zo had je, elke leider had een staf. En hij zegt, oké, iedere leider, ook Aaron, die uit de stam van de Levieten, die moet een staf nemen, zijn staf. Die gaan we in de tent, in die tabernakel, waar Gods aanwezigheid is, die gaan we neerleggen. En dan kijken we wat God doet. Zo 's avonds komen al die leiders, 12 leiders van 12 stammen, inclusief Aaron van de stam Levi, die gaven de staf aan Mozes. Mozes brengt ze in de tent en legt ze neer. Iedereen gaat naar bed. En dan denk je, wat kan er gebeuren in 24 uur? Iedereen gaat naar bed. Maar luister, lieve mensen, onthoud dit ook vandaag. Binnen 24 uur kan alles in je leven veranderen. Binnen 24 uur kan God de tafel in je leven draaien in jouw voordeel, terwijl alles tegen je is. Dat is onze God. De volgende morgen kwam Mozes de tent binnen en wat blijkt? 12 staven lagen daar voor het aangezicht van God. En 1 staf, want ze moesten hun namen in de staf schrijven, in de staf kerven. 1 staf, die was helemaal tot bloei gekomen. Met groene takken eraan en zelfs amandelvruchten. Vruchten, hoe kan dat? Heb je wel eens een... Ik heb geen staf. Neem zo'n hals van een gitaar. Dit is gewoon dood hout. Het is hout, maar dood. Maar het is wel hout. Van een boom. En zo was het met die staf ook. Gewoon hout van een boom. En de volgende morgen bij 1 staf. Allemaal groene takken. Die was tot bloei gekomen. Onmogelijk. En zelfs vruchten zaten eraan. En dan komt Mozes naar buiten. En iedereen ziet het. Iedereen ziet het. De staf van Aaron. Het was de stam van Levi. Het was Mozes. Het was Aaron. Die de leiding had tot wie God sprak. Want daar waren we toch mee begonnen helemaal. Dat Mozes op die berg stond. En dat God tot hem sprak. En dat hij zei. Mozes, Aaron zal voor jou spreken. Maar ik zend jullie. Ik wijs jullie aan. En iedereen zag het. En als teken voor de toekomstige generatie moest deze staf in de ark gelegd worden. Elke keer. En hij bloeide en hij bracht vrucht voort. En dat was het teken wat er allemaal gebeurd was. En dat God liet zien aan welke kant hij staat. Lieve mensen, dit zijn zoveel prachtige voorbeelden. Waaruit wij kunnen leren wat je wel en wat je niet moet doen. Dat Oude Testament zijn verhalen wat misschien een beetje moeilijk te plaatsen is in de context van vandaag, hoe wij vandaag leven en denken. Maar de principes van God zijn niet veranderd. God is nog steeds een sprekende God. En dat er niet met bosjes neervallen is alleen maar genade. Wees blij dat we in die tijd van genade leven. Wees dankbaar dat als je een fout maakt, dat je niet meteen dood bent. Maar dat je een nieuwe kans krijgt. Maar vrees dan wel de Heere. Ga je leven op orde brengen. En dat is eigenlijk de boodschap voor vandaag ook. Wees voorzichtig met alles wat je zegt en doet. Leef dicht bij Jezus. Leef volgens het woord van God. Ga niet mee met die woke-beweging, LHBTI-beweging, inclusiviteit-beweging. Al die bewegingen van vandaag. Ga daar niet in mee. Leef naar het woord van God. Je zal zien op zekere dag. Dan zal God spreken. Dan zal God doen. En dan kom je tot ontdekking dat het heel anders in elkaar zit dan hoe je vandaag alles voorgeschoteld krijgt met alles wat je hoort. En dat maakt eigenlijk dat de kinderen Gods die echt willen leven volgens het woord van God toch wel een overblijfsel blijven. In deze wereld die steeds verder van God afraakt en dwaalt. Ik zou vandaag willen oproepen, en zeker christenleiders. Laten we volgens het woord van God leven in gehoorzaamheid. Want op zekere dag zullen we allemaal voor de troon van God staan. En zal je verantwoording moeten afleggen. O Heer, dank u voor de genade die u ook vandaag schenkt. Als we fout zijn geweest. Als we gezondigd hebben in ons leven. En we ervaren dat en er is daar dat schuldgevoel, dan wil u dat wegwassen en wegnemen en ons reinigen en heiligen en blijdschap en vreugde en overwinning en vrede en rust in ons hart en in ons denken geven. Oh, wat een heerlijkheid als wij wandelen in uw wegen en uw geboden onderhouden, dat we zo'n wonderbaarlijke rust ten opzichte van die enorme turbulenties van deze wereld, dat we in de rust mogen leven. In de rust is een heerlijk iets, goed voor geest, ziel en lichaam. In de rust van Jezus, Heer, doordat u alle zonden vergeeft en wegneemt. En dat we mogen wandelen, Heer, zoals u het wil. Ik bid voor een openbaring, Heer, dat de ogen open zullen gaan door uw geest, opdat uw kinderen, vooral uw kinderen, dit zullen zien, Heer. Dat u bent een goede God. U wil juist het goede voor uw kinderen. Dank u wel, Heer, voor uw woord, wat ons al deze dingen laat zien. In Jezus' naam. Amen.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com. Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl.